gelukkig een microfoon is, hadden jullie hem vast niet gehoord. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. We hebben weer een lidmatenkring. We hebben het een keer gehad over dit seizoen dan over Jezus en zijn moeder. Maria, het gaat over Jezus en zijn discipelen. We hebben één discipel uitgepikt, want je kunt dan natuurlijk wel bezig blijven. Filippus dan. Vanavond Jezus en zijn vader. En dan de volgende keer over Jezus en zijn broeders. Ik wou het eerst nu doen. Jezus en zijn broeders en dan de volgende keer Jezus en zijn vader. Maar het komt wat beter uit. In verband met Pasen, Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren. Dus vanavond Jezus en zijn vader. Er is denk ik, zoals ik net van de kosten begreep, geen vrouw of man die orgel spelen kan of durft. Of is dat misschien veranderd? Ja, is er één? Ja, u wijst hem. U wijst gewoon een vrijwilliger aan. Hè? Nou, dan willen we beginnen met Psalm 40, vers 4. Psalm die in deze tijd wel meer gezongen wordt. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Psalm 40, het vierde vers. Samen eerst God zegen vragen. Laten we dan vanavond mogen zien, lieve heren, waarom deze offers u, die vele, die duizenden offers, u toch niet hebben behaagd. Waarom dat was. En dat het toch duidelijk mag worden welk offer u dan wel behaagt en waarom. En dat we dan ook mogen zien dat dat offer inderdaad gebracht is. En dat dat het geheim is van de zaligheid. Dat er een offerlam is, een volmaakt offerlam. Een offer, ja, we denken ook wel eens een offer te kunnen brengen. Maar het is toch nooit volmaakt. We bidden om recht inzicht daarin, opdat wij afzien van het proberen, altijd weer proberen wat te zijn of wat te hebben voor u. Om van dat alles af te mogen zien en op te mogen zien naar dat ene offer, dat in eeuwigheid zal heiligen al degenen die door het geloof, door middel van of langs de weg van dat offer naar u gaan, o God en Vader. Wilt u recht zicht geven op het offer, dan krijgen we ook recht zicht op u. En daar gaat het dan vanavond eigenlijk over. Zegen ons, heren, in ons samen zijn. Fijn dat we bij elkaar mochten komen, dat u ons deze gelegenheid geeft en dat we dat mogen zien als een gelegenheid die u ons geeft, opdat uw woord opnieuw tot ons komt. Bent u goed om ons aan te spreken, heren. Laten we het ook zo mogen zien. Hoor ons gebed uit genade en om Jezus wil. Amen. Ik lees een paar versen met u uit Matteüs 27. Het gaat inderdaad ook over de Lijdensevangelie. En dan lees ik met u de versen 33 tot en met 37. 33, daar beginnen we. En gekomen zijn tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Tot zover. Het gaat mij, als het gaat over de verhouding tussen de Heer Jezus en zijn Vader, om het feit dat de Vader het offer verlangde en dat de Zoon hem dat offer heeft gegeven. En als uitgangspunt neem ik dan het laatste regeltje uit vers 34... of heel vers 34 na: zij gaan van hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Hij is bij het kruis aangekomen en dan is er al heel wat gepasseerd. Voor hij gekruisigd wordt, reiken de soldaten hem een beker aan. De Heer Jezus proeft een beetje en geeft hem weer terug. Hij weigert te drinken, dat staat er. Als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Je moet niet zeggen: ja, maar de Heer Jezus wist alles toch van tevoren. Hij wist toch dat ze ook die beker zouden geven. En waarom neemt hij hem dan eerst aan en geeft hij hem nou weer terug? Ja, opdat wij zouden weten, duidelijk zouden weten, dat hij iets weigerde. Hij weigerde te drinken. Daarom staat het er zo. Dat moeten wij dus blijkbaar weten van de Heilige Geest, dat hij deze beker geweigerd heeft. En waarom? Omdat de inhoud vies was, dat was het ook wel, natuurlijk. Een smerige beker, die zouden wij ook afwijzen. Het was soldatenwijn, zure azijn, edik. Maar ook nog eens met een smerige galsmaak. Dus, ja, dat wil je gewoon niet drinken. Dus zou dat het geweest zijn dat de Heer Jezus zei, nee. En de beker teruggaf. Nee, dat was het ook niet. Nee. Dat was het helemaal niet. Want het was een beker die bedoeld werd om de gekruisigde een beetje te verdoven. Ja, ik zeg het met opzet zo, want ik denk als je zulke lijden moet ondergaan, dat zo'n beker met verdovende drank dan ook niet veel helpen zal. Wilde de Heer Jezus niet verdoofd worden? Nee dus. Hij weigerde die beker te drinken. En is het dan verkeerd om verdoving te nemen als je, ja toch, dat is toch logisch, als je een ingreep moet ondergaan, dan word je wel heel graag verdoofd natuurlijk. Pijn, nee dank u. Hè? Lijden, leed, nee alsjeblieft niet. Doornen en distels, pijn, de dood, nee dank u. Zo is het eigenlijk wel, hè? Geen lijden, nee geen lijden. Tuurlijk is het niet verkeerd om verdoving te gebruiken. Ja toch, als je naar de tandarts gaat, die kies moet getrokken worden, nou dan... en de tandarts stelt voor, zal ik u verdoven, dan zeggen we allemaal ja, toch? Laten we het algemeen maar even zo zeggen. Nee, het is natuurlijk op zichzelf niet verkeerd. Maar de Heer Jezus weigert het dus expliciet. Hij weet wat voor een beker het is, pakt hem aan, proeft er iets van en geeft hem aan terug. Hij wilde niet drinken. Geen verdoving. Waarom niet? Omdat hij het offerlam moest en wilde zijn. En het offer dat God behaagt, dat is een offer dat geheel vrijwillig en echt met je hart dus, in liefde, gegeven wordt. Die offers in het Oude Testament, het moesten ook volmaakte offers zijn. Ja, een oud, een bijna dood beest, dat mocht natuurlijk niet. Een kreupelbeest mocht ook niet. Het moest een perfect beest zijn, een sterk beest ook. Echt puur gezond. Waarvan je zou zeggen, nou dat is ook eigenlijk jammer, zonde, zouden wij dan denken. Ja, maar dat vroeg God dus, hè. Ja, dat vroeg God. Een echt offer. Dus. Maar toch, al die offers die hier gebracht zijn, hoeveel zullen dat er wel geweest zijn? Hoeveel dieren zullen er niet geslacht zijn, daar op eerst het tabernakel en later de tempel? We hebben net gezongen, deze offers konden zijn heilig oog niet behagen. Waarom niet? Omdat die dieren zich niet opofferden. Ze moesten. Ze werden gewoon uit de kudde geplukt en meegesleept naar, of meegenomen naar de slachter, de slager. Ja. Er is een vergelijking, Jesaja 53, dat hij als een lam was, als een schaap, stom voor het aangezicht van degene die hem scheert. Hij is zich wel gewillig overgegeven. Maar dat betekent niet dat zo'n schaap of zo'n lam, Jesaja 53, dood wilde. Alles wat leeft, dat wil leven. Immers. Wat leeft, dat wil leven, al bij een mug. Je wilt niet dood. Die beesten wilden ook niet dood. Nee toch? Ja, dus het was ook in dat opzicht weer geen echt offer. Ze offerden zich niet op. Die bok op de grotere zondag, die offerde zich echt niet op. Nee, het was wel het offer. Hij moest wel zijn bloed geven, dat werd afgetapt en dan werd door de hoge priester mee naar binnen genomen, het heilige der heiligen binnen en dergelijke. Ja, dat allemaal wel. Dat beest moest dood en de ander mocht blijven leven. Ja, dus dat was wel de opzet van zo'n offer. Maar toch, daarom zijn die offers ook steeds herhaald. Want ze wezen eigenlijk allemaal heen naar, en ze wachten allemaal in een lange, 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 lange rij op het echte offer. Dat komen zal. Welke kerk hier op Golgotha staat, het echte offerlam. Hij kan zich opofferen en hij wil zich opofferen. Zo'n stier die gedood werd, ach ja, wat wist dat beest van zonde en schuld, daar weet de beest er niet van. Omdat er dus echt betaald moest worden voor de zonde, wat weet zo'n beest ervan? Er zijn ook nog een hoop mensen die dat helemaal niet weten eigenlijk, hè? Dat dat wel moet, ja. Maar zo'n beest helemaal niet. Nee, die weet het absoluut niet. Die verloor wel zijn leven. Dat wel, ja. Ja. Maar waarom? Dat wist zo'n dier ook niet. Nee. Daar ben je een dier voor. Maar hier staat het echte offerlam. Die wel weet wat zonde is. Niet door hemzelf bedreven, maar dat zonde iets is dat God vertoont. Dat zonde iets is dat schuld maakt en dat schuld iets is wat betaald moet worden. En daar wist dit offerlam wel van. Ja. En daarom wilde hij zich, omdat hij God, daar heb je die verhouding, God kende. Zijn vader kende. Wilde hij dit niet drinken, deze verdoving? Nee. Ja, met dat oude, ja, als je verdoofd bent, ja, een beetje suffig daar in zo'n kruis hangt, wat ik me ook weer niet kan voorstellen vanwege de pijn die je lijdt, maar goed, had hij dan wel die vraag gehoord? Gedenk mijner. Had hij dan wel zijn moeder gezien, als je versuft bent? Had hij dan wel besef gehad van wat er gebeurde? Hij wilde het alles meemaken. En dat om het echte offer te zijn. Om zich op te offeren aan de Vader. Je ziet hem hier niet, hè? Nee, de Vader hier. Nee, die zie je niet, maar hij zag hem wel. Ja, hij heeft hem gedurig voor ogen gehad. Heel zijn aardse leven hier op aarde. God die de zonde straffen moet. God die rechtvaardig is als hij dat doet. Juist zo bewijst dat hij rechtvaardig is. Wij denken streng, ja, ook wel natuurlijk. Rechtvaardig, dat. En dat laat hij zien in het straffen van de zonde. En niemand kende de Vader meer dan de Zoon. En de Zoon was net als de Vader. Hij vond ook dat er voor de zonde betaald moest worden. Dat er een schuld was die weg moest. Vond hij ook. Er was geen enkel verschil in opvatting tussen de vader en de zoon. Als het daarover ging. En de Heer Jezus begreep dat. Hij wilde dus aan die eisen van zijn vader nu tegemoet komen. Dit was het ogenblik waarop hij dat wilde laten zien. Ook aan uw oog, hè? Ook aan mijn oog. We moeten hem hier zien als iemand die zich aan de Vader helemaal geeft. En dus als hij die beker met dat smerige spul krijgt, dat toch verdoving is, zegt nee, dank u. Want hij had namelijk een andere beker aanvaard. Een andere beker, ja. Wie wij ook niet zien hier op Golgotha, die er ook wel degelijk is, dat is de duivel. duivel die zich bedient van die deftige mensen die later, als ze de Heer Jezus gaan bespotten, zeggen: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Kom eens af van het kruis als u werkelijk de Zoon van God bent. Bewijs het eens. Dat is de duivel, hè? Die maakt dan weer gebruik van die mensen. Die ook wel verantwoordelijk zijn voor wat ze zeggen overigens, maar dat is ook de duivel. De verzoeking tot het laatste moment. Maar dit moment dat hij die beker krijgt, is ook van de duivel. Wij zijn naïef, hè? We hebben de duivel niet zo gauw door. Tenminste, ik niet. Misschien dat u beter is, maar je vliegt er zo in, hè? De duivel is hier heel vriendelijk. Die reikt hem een beker aan met verdoving. Ja, en als de duivel vriendelijk wordt, als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen, hè? Als de slang vriendelijk wordt en zegt: zeg, mogen jullie van enkele boom eten hier? Dat zal toch wel niet het geval zijn? Dan moet je oppassen als de duivel slim wordt en aardig gaat doen. En ja, dat is hier ook het geval. Maar Jezus heeft hem door. Ja. Hij wil het echte offer zijn. Als hij gedronken had en een soort verdoving had ondergaan, dan zou er dus niet het echte offer zijn. Want de duivel had dus blijkbaar wel door dat dit echte offer hem de kop zou kosten. Ja, dat echte offer zou hem de kop kosten. Zijn kop zou vermorzeld worden. Adam droeg een belofte met zich, maar de duivel een bedreiging vanaf het begin. Dat vrouwenzaad zal u de kop vermorzelen. En er is even door met hem meegegaan, die bedreiging. De belofte wordt vervuld, maar de bedreiging ook. En als Jezus dan zegt nee en hij weigert de beker, dan wordt zo op deze manier de kop van de duivel vermorzeld. Hij heeft helemaal niks straks om het zondaren moeilijk te maken. Nou ja, ik bedoel dit, hè. Hij komt dan toch altijd weer met je zonde, hè? De duivel. Toch? Of heb u daar nooit geen last van? Dat hij je wijst op je vuile klederen? En dat slaat Jezus hem nu uit handen. We kunnen nu, zoals Luther dat zegt, de duivel wegjagen en zeggen: de Heer Jezus is als het offerlam ook voor mij geslacht. Dat is een geloofsdaad, hè? De duivel zo wegjagen. Met deze heerlijke wetenschap: ons offer is voor ons geslacht. Ons Pascha is voor ons geslacht. We komen er wel even zo op terug. Over dat ons Pascha. Jezus had dus een andere beker aanvaard. En nu kunt u zeggen: ja, maar Jezus heeft ook met die beker geworsteld. En dat is wel zo, ja. Ja. Is er dan toch iets geweest in hem dat hij toch niet zo, dat hij echt overgehaald moest worden om de wil van God te doen? Dat is dan toch ook geen echt offer? Toch? Ja. Als je tegen je kinderen zegt: doe eens een boodschap. En ze doen het wel, maar met zo'n gezicht, dat vind je ook niet leuk. Als je ze overhalen moet of dwingen moet, en dan ga je. Hè? Dat vind je ook niet leuk. Nee. Ja, en dan, ja, is dat dan eigenlijk ook in de Hof van Gethsemane niet duidelijk dat de Heere Jezus wel worstelt met die andere beker? Dat is de beker van, ja, die is smeriger dan deze beker, hoor. Ja, veel erger. Ook nog eens vol tot de rand, de beker van Gods vloek over de zonde. Toren van God over de zonde. Wij weten niet hoe dat smaakt, hè? Nee. mensen, ja, dat weten we niet. Nee, toch? Weet u hoe het smaakt, de toren van God? Nee, dat weten we nog niet. Gelukkig, hè? En ik hoop dat we het ook nooit zullen merken, nooit zullen weten, nooit achter zullen komen wat dat is. Ja. Dat moet een allervreselijkste beker zijn. Een beker gevuld met de toren van God. Jezus heeft die beker aanvaard. Niet lang voordat hij in Gethsemane worstelde, had hij het gezegd tegen een van de discipelen: de beker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Ja, de beker die mij de Vader gegeven heeft. Nou, de Vader geeft hem die beker. Ja, en hij aanvaardt die beker. Daarom kwam hij op aarde. Daarom ging hij naar het kruis. Maar wat gebeurde er dan eigenlijk precies in Gethsemane? Als hij zegt: Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Wat bedoelt hij dan eigenlijk? Nou, dit. De Heer Jezus, natuurlijk als enige van heel de schepping, maar ook van heel de hemelse geesten en van de drieheid, hè, drie eenheid, God, de Vader, God, de Zoon, God, de Heilige Geest, is de enige die twee naturen heeft. Hij had ook een menselijke natuur. Ja. En wat die menselijke natuur betreft, zag hij er vreselijk tegenop om de toorn van God te dragen. Hij heeft doodsangsten uitgestaan. Maar zijn goddelijke natuur heeft hij niet geleden. Ik hoorde het zondag uit een preekbespreek met jonge lui. Toen zei er ook weer een: ja, God is voor ons gestorven aan het kruis. En hoe kun je nou zoiets zeggen? God kan niet sterven. Een goddelijke natuur, die staat boven alles. Maar zijn goddelijke natuur is Christus ook niet gestorven, heeft ook niet geleden. Nee, een mens die kan lijden. Een mens is onderworpen aan allerlei machten, aan de dood. God niet. Dat is wel het mysterie, hè, van die twee naturen van Christus natuurlijk. Maar dat moeten we nooit zeggen. God is stierf aan het kruis. Jezus stierf aan het kruis. De mens Jezus. Die kan de laatste adem uitblazen. God niet. En dat is ook gebeurd. Maar die menselijke natuur van Jezus was ook nog eens een heilige natuur. Dat hebben wij ook geen van allen. We zijn wel mensen, maar we zijn niet heilig. Maar hij was mens en heilig. En dan de toren van God dragen. Als je wat op je geweten hebt, goed, ja, nou ja. Die ene moordenaar die zegt: ja, op een gegeven moment, hè, zegt hij dat. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Ja, die kan dat wel begrijpen. Als je iets verkeerd doet, dan volgt er wat op. Zo logisch is de hele Bijbel eigenlijk. Dat heeft de Heer al voor de val gezegd. Als u ongehoorzaam bent, zult u de dood sterven. Dan volgt er wat op. Heel logisch. Maar als je niks gedaan hebt, als u juist, want dat betekent heilig, goed gedaan hebt, de wet vervult, en dan, ja, hij leidt hier als mens, maar ook als borg. Hij moet betalen als borg, heeft hij zich aangeboden aan de Vader. He? Maar kijk, als een ander voor mij borg is en die moet mijn schuld betalen, dat voelt hij natuurlijk in zijn portemonnee, die ander. Ik niet, ik voel er niks van. Hij voelt dat, die borg. Ja. Maar zo voelde de Heer Jezus het ook, dat hij moest betalen. Hij voelde het. Dat voel je toch? Dat voel je toch in dit geval niet in je portemonnee, maar je voelt het wel in je hart. De toorn van God dragen, de schuld betalen. En daarom heeft hij gebeden. plat op zijn buik, zijn neus in de grond, hè. Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat kun je dan wel begrijpen. Ja. Al zei hij geen amen, hoor. Dat, zo gezien mijn gebeden eruit. Ja, wil u mij alstublieft van mijn schuld verlossen? Amen. Wil u me alstublieft helpen? Nu ik naar het ziekenhuis moet? Amen. Ja. Maar Jezus bad er nog wat achteraan. En dat is wel het moeilijkste gebed wat je bedenken kunt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het moeilijkste gebed. Uw wil geschieden. Dat heeft hij ook 3 keer gebeden. En dat is een gebed dat altijd wordt verhoord. Ja, dat hoort bij de gebeden die altijd worden verhoord. Uw wil geschieden. Nou, dus het was een worsteling voor de Heere Jezus. En dan zeg ik het een beetje raar misschien, hè, want nou ja, zo zeggen we het dan in het algemeen, als we iets moeten doen, hè, dat doe ik wel even. Ik had problemen met mijn computer en ik heb een jongen die weet het dan wel om het op te lossen. Die zei, dat doe ik wel even. Nou, daar ben je dan blij om, dat doe ik wel even. Maar zo wacht het niet bij de Heere Jezus, hè. Dat doe ik wel even. Dat zie je, gaat zemen, nee. Doodsangsten, bloedgezweten, als een worm en geen man. Het was een offer, en daar gaat het vanavond over, hè. Een offer. Het was een offer. Het kostte hem wat, het kostte hem alles. Een offer, dat is een offer. Dat je de pijn voelt. Dat je voelt hoe zwaar het is. Ja. Als je geld zat hebt en je geeft een tientje in de collectezak, dat is geen offer. Nee, maar als je geen geld hebt en je geeft je laatste tientje, dat is een offer. En dat voel je dan. Ja, toch? Dat voel je. Dat heeft de Heer Jezus gevoeld. Een offer. Maar hij zei dus 3 keer achteraan, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat gebed is dus verhoord. En dan geeft de Heere hem als verhoren daarop de kracht. Nadat hij dit gebed gebeden heeft 3 maal, verandert hij dan ook. Helemaal. Je kent de Heer Jezus dan als niet meer terug. Dan is hij opeens de leider, met EI dan bedoel ik. Hè? Ja, de leider. De leidsman. Tot en met zijn dood aan toe. Hij bepaalt ook zelf wanneer hij sterft. Doet hij zelf. Alles regelt hij zelf. En de leidsman, hij gaat deze weg. Vol opofferende vaderliefde. Zondersliefde ook, ja. Ja, dat ook. Anderen kunnen ervan profiteren, van het offer van Christus. Maar het was dus in de eerste plaats jegens zijn vader. Hij had zijn vader zo lief. O, zo lief heeft hij de vader gehad, dat hij zijn leven gegeven heeft. Ja. En daarom weigert hij. Hij weigert hier deze beker, want hij heeft een andere beker genomen. En die beker die gaat hij ledigen. Een beker die dus leeg gemaakt kan worden. Ja, die leeg gemaakt kan worden. Dat doet hij. Hij gaat het nu doen. Die beker leeg maken. Zodat er niets meer overblijft. Helemaal niets. Een beker leeg en dat is tot op de bodem. De laatste druppel. Dat was de eis. En hij wilde dat doen. Tot de laatste druppel. Een lege beker dus, moet het straks worden. Dat is voor de Heer Jezus inderdaad een offer geweest. En het maximum, het toppunt van die offerande is gebracht van 12 tot 3. Als het daglicht uitgaat, Ja. Als het daglicht uitgaat. En wie kan dat nou doen dan God alleen? Dat moeten die mensen toch op Golgotha gevoeld hebben. Het waren allemaal Joden dan. Die geloofden toch in God? Toch? Ja, die geloofden allemaal in God. Dus wie kan dat daglicht nou uitdoen? Dat kan God alleen. Het was dus de sprake van God, hè? Ja. Ja, die soldaten die aan beneden aan het kruis met elkaar aan het kletsen en aan het dobbelen waren, die zullen wel opgekeken hebben, opgestaan misschien, jongens, wat is dat? Ja, je kijkt rond, maar het is overal donker. Ja. De spotters houden ook op. Ja, die worden bang. Die durven straks weer als het daglicht weer aangaat. Maar... En de vogeltjes die zingen ook niet natuurlijk. Wat is dit jongens? Wat gebeurt er? Het daglicht gaat uit. En er zijn nog geen zonsverduistering. Dat bestaat niet. Want het was 00:30. Toen was het nog donker. De mensen zijn bang geworden denk ik. Als het mensen zijn geweest. Want dan word je toch bang hè. Niet alleen kinderen, maar ook grote mensen. En het duurde maar, en het duurde maar. En toen was het 1:00. En toen was het nog donker. Of misschien konden ze geen eens de tijd bepalen. Want dan keken ze meestal naar de zon. Ze zullen geen horloges gehad hebben. Keken naar de zon. Ze zeiden, oh, het is zo laat ongeveer. De dag begint er weer te dalen. Dan konden ze zien, als de zon hoog aan de hemel stond. Dan was het 12:00, midden op de dag. Nou ja, 1:00, dat kon je toch ook weer wel bepalen, 1:00. Maar 1,5 uur, we zitten 1,5 uur in de kerk, hè, zo. Maar 1,5 uur was nog niet over. Nee. Het daglicht was gewoon uit. Dat was het offer dat Jezus bracht, ja. Jezus was zelf in de duisternis. Ja, die soldaten en ook die farizeeën en schriftgeleerden, maar ook de discipelen niet er verderop stonden en de vrouwen niet. Ja, die hebben misschien een glimpje angst gevoeld. Ja, een klein glimpje. Maar Jezus hing in het duister. Het was 2:00 en toen was het nog steeds donker. 2:00, hè? Ja. Het is toch wel een sprake geweest, hè? God trok zich terug. De aarde werd geen hel. Nee. Maar aan het kruis wel. Alles concentreerde zich op het kruis. Christus daalde neder ter helle. Doorstond helse angsten. Ja, het is 2:30 geworden. En nog hangt hij daar. Lange tijd, hè? Ja. Ja, we zeggen, de tijd gaat zo snel, oh, het gaat de tijd toch snel. Ja, dat is ook zo, vind ik ook, een week is zo waarom. Maar duisternis, en je weet niet hoe lang het duurt. Je kunt het licht ook niet aandoen. Wij kunnen eigenlijk niks, hè. Wat kan een mens nou eigenlijk? Ja, kunstlicht, dat kunnen we wel aandoen, ja. Kaars kunnen we ook nog wel aansteken. Maar het daglicht. En dan, ja... Dan gebeurt er iets. Dan is er opeens die klacht. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan is Jezus op het dieptepunt. Een klacht, hè. En de farizeeën die later weer moed krijgen durven ermee te spotten. Maar ze hebben wel begrepen wat hij zei. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is een vraag, een hele moeilijke vraag, ja. Ik weet niet of Dominic Kempenis hier al over gepreekt heeft, maar in deze tijd, maar een keer zal doen. Maar ik heb het ook een keer over gepreekt en doe het ook nooit meer. Doe het nooit meer, nee. En zo erg kan er niet in komen. Nee. Als je liefde hebt voor de borg, hè. Oh, daar kan ik niet in komen. Wat hij heeft gedaan. Ja, ik schaam me toch al steeds naar elke leider spreek. Denk, oh jongen, wat heb je nou allemaal gezegd? Het is zo heilig allemaal. Zo heilig. Ja. Maar de Heer Jezus is op het dieptepunt en dan komt gelijk daarna de verlossing. De beker is leeg. Ja. Ja, de mensen die verloren gaan, die blijven verloren, want ze kunnen niet betalen, maar Jezus heeft betaald. Jezus was rein, zonder zonde. Hij kon betalen. Dat was het offer. En als het daglicht weer aangaat, wat zal dat een verrassing geweest zijn. Het was net als in het begin. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest van God zweefde op de wateren. En God zeide, daar zijn licht. En het werd licht. Licht. Overal licht. Nu ook. Het wordt weer licht. Het licht gaat op. Het daglicht, ja. Ja, als een beeld van het echte. Eeuwige licht. God steekt het licht aan. Ja. God steekt het licht aan. En als hij zegt, er zij licht, dan is er licht. Een wonder, hè? Het licht. Ja. Toen was het kruislijden voor de Heer Jezus voorbij. Hij heeft nog om een beetje drinken gevraagd, want hij wilde wat zeggen, daarom, dat kon nu. En hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En dan gaat hij zijn hoofd buigen en hij slaapt in. Doet het kindergebed nog, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, en over 3 dagen dan neemt hij het leven weer terug. Ja. Hij is weer kind. Maar ook weer plaatsbekledend, want hij was altijd al de Zoon van God. Hij is nu kind, plaatsbekledend. God neemt nu zondaren tot kinderen aan. Niet tot knechten of slaven, maar tot kinderen. Ja, die beker is helemaal geledigd. Er is nog een beker. Ten slotte, hè. Er is nog een beker. De beker van het heil. En die beker is vol. En die kan niet leeg. Nee. De beker van het heil is altijd overvloeiende. Ja? De beker van het heil. Het heil wat God geeft, dat is het eeuwige leven, vrede met God, de vergeving der zonden. Dat is de beker der verlossing. Daar spreekt de Bijbel ook van. De beker der verlossing. Ja, dat is die derde beker die Christus nu verdiend heeft. En die hij nu uitdeelt. Ja. Hij aanvaarde de ene beker niet, de beker van de verdoving. Hij aanvaarde de beker van de toorn van God wel. Maar hij deelt nu de beker der verlossing uit. We kunnen met het kruisevangelie, kunnen wij een verkeerde kant op gaan, maar dat kun je met alles natuurlijk, in de Bijbel. Je kunt zeggen nu, de Heer Jezus is gestorven voor de zonden, en geloof u dat, dan bent u gered. Ja, Dan moeten wij dus dat geloven. Hè? Ja. Werkt dat zo? Dan slaan we toch één persoon over. Hè? God de Vader is de eerste persoon, God de Zoon is de tweede. En zouden wij dan de derde persoon zijn die dat moeten aannemen? Nee, er is een ander die is de derde persoon. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die toen ook al zweeft op de wateren, die zweeft daar ook op Golgotha. Er is daar een man die opeens ziet waarom hij daar aan het kruis hangt en waarom hij voor God niet kan bestaan. Die moordenaar, die rover, ja. Dat is de Heilige Geest. Die laat hem zien wie hij is. Na Pasen, lieve allemaal, wordt het immers Pinksteren. Met Pinksteren zijn ze weer massaal opgekomen naar Jeruzalem, zoals het toen ook zo druk was, in en rond Jeruzalem, overal tentjes opgeslagen. Het moet ook een gezellig gezicht geweest zijn, al die mensen daar, drukte al die dagen. Ja, en dan de feesten in de tempel. Pinksteren was het weer zo. Ja, ze waren naar Jeruzalem gekomen, niet om naar de kermis te gaan, die hadden ze trouwens niet, maar naar de tempel. Ja, godsdienstige mensen, zo worden ze genoemd in Handelingen 2. Godsdienstige mensen. Ja, deden ze altijd al. Daar konden ze mee leven met hun godsdienst. Zoals anderen weer kunnen leven met leven in de wereld. Ja. Zo konden zij leven met hun godsdienst. Maar de Pinkstergeest was uitgestort. En Petrus is aangegord door die geest en heeft gepreekt. En die heeft ook niet gezegd, lieve allemaal, wat zijn jullie toch allemaal fijn hier in de tempel. En geloven jullie nu ook dat de Heer Jezus gestorven is voor jullie zonde? Nee, hij beschuldigt ze en zegt, Jezus is door jullie gestorven. Niet voor jullie, maar door jullie. U hebt hem genomen. En door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht. Dat is niet Petrus die een goede inval krijgt, maar het is de Heilige Geest die ons laat zien. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Dat moet gebeuren. Ja, net als die moordenaar, die er als een blad in de boom verandert en zijn schuld gaat zien. En dat hij schuld had, ja, dat wist hij wel. Maar hij ging het ook belijden. Hij ging het ook eerlijk zeggen, hij kwam voor de dag. En dat is het wat de Heilige Geest doet, voor de dag komen. Zien dat je een schuld hebt en dat je die niet kunt betalen en dat wij een borg nodig hebben. Dat we zalig kunnen worden alleen als er voor onze schuld betaald wordt. En hoe kunnen we dat dan doen? Er is iets in ons dat zo hardnekkig is, altijd weer proberen je eigen zakken na te gaan of je wat hebt om God te kunnen betalen. Te zoeken hier, te zoeken daar. Daar zijn we altijd mee bezig. Ja. Maar dat moeten we echt afleren. We zijn plat zak geworden. We hebben geen cent om God te betalen. Maar God biedt hier het offer aan. Golgotha is geen uitvinding van de Romeinen met hun brede spelletjes. Ook geen verzinsel van de Joden. Maar Golgotha is het. Is de plaats door God zelf opgericht. De rechtplaats. Het rechthuis. En de zon, de toren van God, zegt het avondmaalsformulier, is zo groot. Zo ontzettend groot. Dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Begrijpt u? Nee, hè? Nee, ik ook niet. En zijn eigen lieve zoon. Die wilde zich geven. En het was een echt offer. Maar nu gaat het erom, dat offer is nu door God aangenomen. Dat wilde God, een volmaakt offer. En nu is er een offer. En daarom zegt de Heer Jezus tegen die man, rechts van hem. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat gaat wel vlot, hè? Dat gaat wel gauw, ja. Ja, maar het offer is toch gebracht. En die man kan geen offer brengen. Ook al sterft hij zelf aan het kruis, hij kan geen offer brengen. Maar Christus heeft het offer gebracht. En dat offer is nu door de Vader aangenomen. Maar we lopen heel gauw om dat offer heen en we willen zelf offertjes brengen. We moeten worden wat we zijn en dat doet de Heilige Geest door het woord. En ik hoop dat hij dat vanavond voor het eerst misschien of weer doet. Want ben je dan niet een arme naakte man die aan het kruis hangt, maar een keurig fatsoenlijk mens. Dat je toch worden mag die je bent. En dat je gaat zien dat je dat offer niet brengen kunt. Die gelijkenis van de Heer Jezus, hè, in het huis van Simon de Farizeeër. Er was een man die had 1 miljoen schuld en een ander 1 tientje. En allemaal bij hun baas. En dan zei de baas, je moet dan even bij me komen. Hoor. En ze kwamen en ze dachten, oeh. En toen zei die baas, ik scheld jullie dat alle twee kwijt, want jullie hadden, ze hadden niks om het terug te betalen. Nou ja, ik zou ook geen 1 miljoen euro nou kunnen betalen hoor. U? Een 1 tientje kan ik nog wel betalen. Maar die ander, die man die dat 1 tientje niet kon terugbetalen, nou die was dus echt arm. Als je nog geen 1 tientje kunt terugbetalen. Nu wil de Heer Jezus maar mee zeggen, zo arm zijn we nu geworden. We kunnen niets aan God aanbieden. Maar het hoeft ook niet. Nee. Hebt u dat al ontdekt? Het hoeft niet. Er hoeft helemaal niks aan God aangeboden te worden. God biedt zondaren het offer aan. O, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon tot een offer gegeven heeft. Omdat er ieder die in hem gelooft. Ja, wat is het geloof? Ik heb gezondigd, maar ook dit, wees mij genadig, want je kunt ook je zonde nog voelen en weigeren te capituleren en te zeggen, ik ben fout geweest. De hoogmoed kan je zo in de weg staan, toch? Dat hoort ook bij het geloof. Geloven dat jij zalig kunt worden. Dat is het echte geloof. Ja? Dat anderen zalig kunnen worden. Oh ja, ik ken zoveel mensen die worden. Ik weet zeker dat die behouden zullen worden. Oh ja, ja. Maar dat ik behouden zal worden. Ja. Dat een ander zalig wordt, dat geloof ik wel. Maar dat is het echte geloof. Een groot geloof. Dat je naar de Heere gaat en zegt, Heere, ik voel mezelf het grootste van de zondaren. Maar om het offer vraag ik u om vergeving. En om het offer geloof ik in uw vergeving. Je kunt naar God gaan om te vragen om vergeving. Je kunt naar God ook gaan omdat je gelooft in vergeving. Maar nee, er is vergeving altoos bij u geweest. God heeft dat uitgedacht. Ja, God. En Jezus heeft zijn Vader zo lief gehad, dat hij deze weg is gegaan, maar het is ook liefde tot zondaren geweest. Grote zondaarsliefde. En daarom, als een zondaar buigen voor de Heere, dat is geen verlies. Nee, dat is helemaal geen verlies. Dat levert juist eeuwige winst op. Je kunt dat versje ook wel, hè? Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen mijn ogen sla, wordt mij al mijn schuld vergeven. Of gelooft u dat niet? Ongeloof is de grootste zonde, hoor. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zijn plaatsje mij gegund, waar ik mag wenen om mijn zonden. Heere, geef mij de laagste plaats, zo gij mij een plaats wil geven. En God zegt, ja, kom maar hoor. Ja, dat zegt God. En ik zeg dan, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. God is goed, dat blijkt op Goede Vrijdag met name. En in de prediking laat hij het altijd weer merken. Dat God dit offer heeft gewild, maar ook voor het offer heeft gezorgd. En dat offer ook heeft aangenomen. En er hoeft er geen deel meer geslacht te worden. Maar ook, ja, dieren hebben niks gedaan. Maar ik wel. Maar ook ik hoef niet geslacht te worden. Nee. Nee. Ons Pascha is voor ons geslacht. Dat is het dan. Deze lijdenstijd wil ik dat graag nog even naar voren brengen. Dank u wel voor het komen hier. Voor uw aandacht. Prettig om hier zo een ogenblik te zijn. Ja. Nou, ik wil nog een mooi psalm. 85 vers 1. Zou dat nog zingen? Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betonen tot Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En dan zal ik eindigen met dankgebed.
Amen.
Zullen we samen eindigen? Het is zo mooi dat deze psalm zingt, Heer, van dat schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, maar ook dat persoonlijke nog, ook voor mij, Heer, keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Dat vraagt het geloof en dat gelooft het geloof. Danken u voor deze avond en bidden om een zegen, de zegen van de Heilige Geest, die het evangelie altijd weer zo rijk opent en opent voor onze harten. De harten opent voor dat evangelie, zodat het samensmelten mag. We u mogen aanbidden, omdat het een evangelie is, niet naar de mens is, maar wel voor mensen. Wel echt voor mensen, voor mensen. En dat het toch tot ons door mag dringen, Heren, ook bij vernieuwing weer, dat er bij u altijd raad is, dat u de God van zaligheid bent. En als we onszelf er dan niet bij durven te rekenen, dan moeten we onszelf maar eens afvragen of we wel naast die moordenaar durven te zitten. En datzelfde zeggen, ik heb de straf verdiend. Misschien dat we dat wel durven toe-eigenen. Ja, dat is toch zo mooi als het dan toch komt tot. En als u dan zegt, en dat hebt u ook gedaan, u doet het bij het avondmaal ook, het is de beker in mijn bloed, een beker die altijd overvloeiend is en nooit leeg gaat. Neem deze beker en drinkt allen eruit en gedenkt en gelooft dat mijn dierbaar bloed voor u vergoten is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. Als u die beker dan aanreikt en zegt, persoonlijk, voor het woord, ik voor u, dan durf ik te zeggen, hij voor mij. Heer, dat kan echt ook weer aangevallen worden, dat is wel zo, ja. We zijn en blijven hier beneden mensen die toch ook, ja, allerlei vijanden hebben die het ons moeilijk maken. De duivel die ook mensen vandaag gebruiken kan. Zoals toen op Golgotha, de duivel zelf die komen kan. En toch hebt u hem alles uit handen geslagen, Heer. Als u op Jozua wijst op die vuile klederen, die waren echt vuil, dat is zo. Dan hebt u toch gezegd, de Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u. Is dit niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Ik heb voor hem betaald. Ik ben de God die Jeruzalem verkiest. Jeruzalem verkiest? Ja, Jeruzalem. Wat een groot wonder, Heer. Dan kan het ook voor mij. Dan bidden we u om uw zegen over ons persoonlijk leven, over alles wat ons bezighoudt van dag tot dag. Heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Wilt u onze zonden ook van vanavond vergeven, ons gedenken met de gehele gemeente, de kerkenraad, predikant en zijn vrouw. Ja, neem ons alle genadig voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. U bedankt voor het komen en bedankt voor het spelen ook. En we hopen tot de volgende keer. Allemaal wel thuis.